En het thema voor de verkondiging, naar aanleiding van Jesaja 64 vers 1, als God de hemel openscheurt. Als God de hemel openscheurt. De gemeente van de Heer Jezus, de Streefkerk, broeders en zusters thuis met ons verbonden, die roep van Jesaja 64, och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, is eigenlijk in één woord waar het met Advent om gaat. Het gebed om de komst van de Heere God. O Heere God, breek toch door, open de hemel, zodat iedereen u kan zien. Zodat iedereen weet dat u God bent. Dat diepe verlangen dat de duisternis wijkt en dat het licht vanuit de hemel hier op aarde neerdaalt, invalt. Het diepste verlangen dat uiteindelijk God zelf tevoorschijn komt. Als u nou toch eens zelf zou komen, Heren. En wat kun je daar zelf soms ook naar verlangen? Als de hemel van koper lijkt. Als je leven door een donker dal gaat. Als je God niet ervaart in je leven. Dat Hij er doorheen breekt. Dat Hij die wolken van twijfel en zorgen die er kunnen zijn. Van aanvechting of verdriet aan de kant schuift. En dat Hij zelf naar je toe komt. Zie, hier ben ik. Dat God je leven binnenkomt met zijn vergeving. Met zijn troost. Met zijn kracht, met zijn genezing. Wat kun je daar soms naar verlangen? Voor je eigen leven, voor dat misschien wel van je kinderen of kleinkinderen. Of breder ook als je kijkt natuurlijk naar het lijden in deze wereld. De berichten die je hoort via de sociale media, via het nieuws. Nou ja, dan is de dictator wel gevallen, maar hoe zal het verder gaan met Syrië? Ja, we gaan de sharia daar invoeren en dan weet je al hoe laat het is. Al die situaties die zomaar van dag tot dag naar je toe komen. Heere God, hoe zal het daar gaan met onze vervolgde broers en zusters? Kunnen ze blijven samenkomen? Hoe lang gaat dat geweld door? Heere God, maak er toch een einde aan. Och, dat u de hemel scheurt. Komt u zelf naar deze aarde. En als ik u of jou nou zou vragen vanmorgen, zou je dat gebed met de profeet mee bidden? Mee durven bidden? Och, dat u de hemel openscheurt en dat u zelf komt. Zou je dat durven bidden? Want er zit aan het komen van de Heere ook nog een andere kant. Ben je er klaar voor om hem dan te ontmoeten? Zou je willen dat hij je kamer binnenkomt en ziet wat je op de pc doet? Zou hij naast je mogen zitten op je werk tijdens die vergadering of in de directiekamer? Zou hij naast je kunnen staan als je met klanten bezig bent of het over andere mensen hebt? Zou hij naast je kunnen zitten op school in de kantine of als jij met je vrienden samenkomt? Zou je de Heere daarbij willen hebben op je verjaardag? Mag hij zien wat je in de slaapkamer doet? Hoe je met je geld omgaat? Of, ik bedoel, het gebed dat de profeet bidt is een heel spannend gebed. Want als de hemel open gaat en God komt, dan komt hij natuurlijk als de heilige God. Voor wie zonde en onreinheid niet kunnen bestaan. Zou je echt willen dat God komt en je leven binnenkomt? Of leef je liever ongestoord verder. Hoe meer je nadenkt over dat gebed, och dat u de hemel scheurt, hoe spannender het eigenlijk wel niet wordt. Dat is niet zomaar een gebed. Ben ik er wel aan toe om hem dan te ontmoeten als hij komt? Voel je iets van de spanning die achter dit gebed zit? Zou je echt willen dat hij komt, je leven, nu of morgen? Och, dat u de hemel scheurdet. De profeet en het volk bidden om de komst van God. Maar waarom moet hij dan komen? Waarom loopt Jesaja uit op dat indringende gebed, wat vanmorgen centraal staat? Nou, dat komt omdat het volk in grote nood is. Want Jesaja heeft zojuist een man gezien. Dat hebben we niet gelezen, dat kun je lezen in Jesaja 63. Een man die komt vanuit het gebied van de Edomieten. En die komt, en hij ziet eruit alsof hij de wijn geperst heeft. En jongens en meisjes, ik weet niet of je dat weet, maar als je naar Israël gaat, op bepaalde plekken kun je dat nog zien. Dan is er een soort bak in een steen uitgehouwen. Een ruimte, daar doet men dan de druiven in en dan gaat men dat met de voeten persen, treden, kapot maken. Niet met schoenen, maar met voeten, want anders gaan de pitjes ook kapot. En die druiven die worden getreden en degene die dat moesten doen, hun kleren zaten allemaal onder de rode vlekken. Dat hoorde erbij. Het sap spoot uit de druiven en kwam op de kleren van de mensen te zitten. En die man die jij ziet aankomen, heeft kleren die bevlekt zijn met rode vlekken. En aanvankelijk dacht Jesaja dat hij de wijnpers had getreden, dat hij aan het druivenpletten was geweest. Want de hoofdstad van Edom, Bosra, dat betekent wijnpers. Het was het centrum van de wijnindustrie. Maar deze man heeft niet de wijnpers getreden. Zijn kleren zitten onder het bloed. Hij heeft zojuist het oordeel van God over het volk van Edom voltrokken. Edom is gestraft voor wat het volk Israël in het verleden heeft aangedaan. Het is alweer even geleden. Maar daar had de kleine profeet Obadja het over gehad. Daarover had hij heel indringend geprofeteerd. Wat was er gebeurd? Edom is een broedervolk van Israël. De naam Edom betekent rood. Het zijn de nakomelingen van Esau, een broedervolk. Maar wat was er gebeurd? Edom koesterde geen enkele liefde voor Israël. En toen Israël bedreigd werd en onder de voet gelopen door de Babyloniërs, kwam Edom hen niet te hulp. Integendeel, vertelt de profeet Obadja. Toen velen vanuit Israël naar het zuiden op de vlucht gingen, moesten ze door een smalle rotskloof en daar stond de mensen van Edom, de Edomieten, het volk op te wachten. Om het te beroven. En uiteindelijk ook de vluchtelingen om te brengen. En dat was een uitermate lafhartige daad. En ze hadden ervan geprofiteerd. De goederen buitgemaakt, de vluchtelingen gedood. En dat was al heel lang geleden, maar God was dat nog niet vergeten. En die zouden erop terugkomen, had hij gezegd. En nu is het dan dat moment. Want God doet recht. En het kwaad, dat zal hij zeker ook bestraffen. En dat is wat Jesaja ziet gebeuren. In aangrijpend huiveringwekkende beelden ziet hij een man vanuit Edom en zijn kleren zitten onder het bloed. Hij heeft het kwaad gestraft en het onrecht vergeld. En dan slaat de schrik op zijn hart. Want dan ziet de profeet nog iets. Want die man die zojuist het oordeel over dat broedervolk Edom heeft voltrokken, komt nu recht op Jeruzalem af. De man die alles komt rechtzetten en vernietigt wat verkeerd is. Hij komt recht van Edom op Israël en Jeruzalem af. En de schrik slaat de profeet en het volk om het hart. Het zal toch niet waar zijn dat God het oordeel over ons gaat voltrekken? Hoe je de spanning? Je zit in Jeruzalem, je ziet die beelden. En in één keer ligt alles stil. En als in een flits trekt heel het leven van het volk in hun gedachten voorbij. Soms heb je dat wel eens, hè, dat mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, iets ernstig hadden aan het hart of wat anders, of een auto-ongeluk, die zeggen dan dat ze in een flits heel hun leven aan zich voorbij zagen trekken. Het zat allemaal opgeslagen. En dat is wat er gebeurt. In één flits ziet het volk die geschiedenis. En wat ze fout hebben gedaan in de zonde. En in één flits beseft het volk, zijn wij gereed om die rechter te ontmoeten? Nee, dat zijn wij niet. En in Jesaja 64 vers 10 en 11 lezen we dat de stad Jeruzalem verwoest is. De tempel waar het volk samenkomt om de Heere te prijzen is met vuur verbrand. Het volk kan de tempeldienst niet meer uitoefenen. De offers kunnen niet meer gebracht worden. Maar dat zijn eigenlijk nog maar uiterlijke dingen. Maar wat de profeet het meeste zorgen baart. Dat lezen we in Jesaja 63. Wat heeft het volk gedaan? Tot 3 keer toe staat er dat ze Gods geest hebben bedroefd. Ze hebben misbruik gemaakt van de liefde van God, die hij over hen had uitgestort keer op keer. Na grijpende woorden, in al hun benauwdheid, staat er van God, was hij ook benauwd geweest. In al die moeilijke situaties was er, had hij zijn armen uitgespreid naar het volk. Had hij hen zijn liefde verklaard. Hij was erbij. Hij leidde zijn volk door zijn geest, van de ene situatie naar de andere situatie. Maar wat had het uiteindelijk opgeleverd? Zo weinig. Het was tevergeefs geweest, ze hadden de liefde van God niet beantwoord. En weet u, dat is het meest verdrietige. Als je liefde aan iemand geeft en die liefde wordt niet beantwoord, daar is geen waardering voor, geen weerklank. Want die liefde waar Jesaja het over spreekt, dat had te maken met het verbond, dat was de verbondstrouw van de Heere geweest. Hij had een verbond met het volk gesloten en beloofd voor het volk te zullen zorgen. Keer op keer had hij dat gedaan, maar dat was achter andere goden gegaan en dat had hij liefde in de wind geslagen. En steeds weer was de Heere er geweest met zijn genade. Je zou denken, dat moet toch wel met het volk gedaan hebben, ze zullen wel een keer tot inkeer komen. Ik herinner mij in een pastoraal gesprek van een zuster uit de gemeente, die vertelde het volgende. Ze had een geadopteerde zoon. Jarenlang had ze voor hem gezorgd. Ze had zich helemaal weggecijferd voor hem, op een goede school gedaan. Het had hem in heel de opvoeding niks ontbroken. Ze had hem lief gehad als haar eigen kind. Maar op een dag toen hij 16 was, was hij er vandoor gegaan. En hij had alle spaargeld van haar ook nog meegenomen ook. En de contact was verbroken. En dat was een heel aangrijpend verhaal om te horen. En je proefde het verdriet dat bij jou zat. Nog zo heftig. Zo intens. En God zei, mij zullen ze toch niet bedriegen. Zullen mij toch niet in de steek laten en er vandoor gaan. Maar dat hadden ze wel gedaan. En het kostbare waarmee God zijn volk had gezegend, zijn liefde en de Heilige Geest, hadden ze vertrapt en veracht. En als dan die profeet die man op Israël ziet afkomen op Jeruzalem, die het oordeel voltrekt, slaat de schrik hem op het hart. De man komt met grote stappen recht op de stad Jeruzalem af. En wat nu? Ze kunnen geen kant meer op. Is dit het moment dat God het oordeel over ons gaat uitspreken? Nou ja, er is eigenlijk nog maar 1 weg omhoog. En die weg ken je zelf ook wel, denk ik. Iemand zei eens, lag in het ziekenhuis, op zijn bed, allerlei onderzoeken. Zegt, dominee, je kan alleen nog maar omhoog kijken. Soms zijn er momenten in je leven dat je alleen nog maar omhoog kunt kijken. Maar dat is wel de beste weg. De weg omhoog is de enige weg die nog begaanbaar is. En het is vanuit die diepte dat Jesaja dus dat gebed gaat bidden. Hij ziet die man op zich afkomen en hij gaat bidden voor het volk. En hij bidt 1 van de meest aangrijpende gebeden. 1 van de meest eerlijke gebeden ook. Tegen de achtergrond van deze spanning. Luisteren naar wat hij bidt. Het is een heel diep besef. Als u nu zou komen, dan zijn we er nog niet klaar voor. En soms proef je die spanning ook in het pastoraat bij mensen die gaan sterven. Het verlangen naar het einde van de lijdensweg is er. Maar aan de andere kant ben ik er wel klaar voor. Het besef. Nou, dat zit op de achtergrond van dit gebed. En wat gaat de profeet dan bidden? 3 dingen wil ik vanmorgen onderstrepen. Het indringende gebed van de profeet, wat doet hij? Als hij dit allemaal ziet gebeuren. Het eerste wat hij doet, is dat hij pleit op de barmhartigheid van God. Kijk uit de hemel en zie. Waar is uw innerlijke barmhartigheid? Horen we hem bidden. Jesaja 63, vers 15. Ja, Jesaja begint zijn gebed met een beroep op het medelijden, op de barmhartigheid van God. Heere God, kijk alstublieft naar ons. De profeet weet dat wanneer je mensen in het gezicht aankijkt, dat er dan iets met je gebeurt, dat je dan met hen begint mee te voelen. Want zo vaak gebeurde het ook, dat weet de profeet, dat wanneer God mensen aankijkt, dat hij met innerlijke ontferming wordt bewogen. Kijk, Heere, en zie vanuit de hemel, dit is onze situatie. En het is moeilijk om bewogenheid te hebben voor iemand die je niet ziet of niet kent. Vandaar dat er allerlei organisaties zijn, als ze acties voeren, dat er altijd foto's van mensen bij zitten. Ik las gisteren een folder van het Leger des Heils. En dan lees je de getuigenissen en het werk dat ze doen. Maar de foto's die ontbreken niet, zodat je er een beeld bij kunt hebben. Heere God, kijk alstublieft naar de situatie. Zie ons hier staan. Wij zijn in grote nood. En dat gebed dat Jesaja uitspreekt, dat appel op ontferming, gaat samen met een diep besef van berouw, verootmoediging. Jesaja 64 vers 5. Heere God, wij hebben gezondigd. Onze daden zijn een bezoedeld kleed. Als de komst van God aanstaande is, dan kun je maar het beste eerlijk zijn. Dan heeft het geen zin om achter je daden te verschuilen. En dat weten we natuurlijk allemaal heel goed. Nee, zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Nee, ik was het niet, maar de duivel gaf mij een aanzet hiertoe. 1000 excuses. Maar als het puntje bij het paaltje komt, helpen ze niet. Is er maar één ding. En dat is open kaart, en dat doet de profeet. Open kaart spelen, Heere God, dit is onze situatie. We hebben gezondigd. We zijn niet klaar voor om u te ontmoeten. En uiteindelijk, gemeente, is dat het meest bevrijdende dat er is. Als je zover komt, als er iets in je leven is, als je bepaalde zonden hebt begaan of als er een conflict is geweest, dan moet je dat niet verbergen. Maar het meest bevrijdende is om het open te leggen, eerlijk over te zijn. Want als je dat niet doet, als je een mens bent met een geheim, dan vreet dat aan je, dat weten we. Als je de dingen voor jezelf houdt, komt er steeds weer in gedachten. Als er iets is tussen een ander wat je niet hebt opgelost, je ziet die ander en het komt gelijk weer bij je boven. Knaagt aan je. Knaagt aan je geweten. Maar als je open kaart speelt en het uitspreekt naar iemand toe of naar de Heere zelf, dan lucht dat geweldig op, dat is de zegen van de schuldbelijdenis. De profeet gaat het volk voor en speelt open kaart. Heere, dit is ons leven, we hebben gezondigd. We pleiten op uw barmhartigheid, op uw ontferming. Gemeente, dat is het eerste dus. En ik denk dat het belangrijk is om ook mee te nemen voor al onze gebeden. Heer, dat God het ons geeft om eerlijk te zijn en niet mensen te zijn met een geheim. Want mensen met een geheim, die kunnen de Heere niet ontmoeten. Dat geheim moet eerst aan het licht komen. Hij pleit op de barmhartigheid van God. En het tweede wat mij trof toen ik met deze preek bezig was. Wat doet hij in zijn gebed? Nog meer. Hij pleit op de barmhartigheid van God. Maar hij roept God ook aan als vader. Is u dat niet opgevallen? Jesaja 63 vers 16. Maar Heere, u bent toch onze vader? En 64 vers 8. Heere, u bent toch onze vader? De profeet doet een beroep op God als vader. De mensen hebben niemand anders om naar op te zien. Abraham is onze aardse vader. Maar tot hem kunnen wij ons niet richten. Tot een aardse vader Jacob evenmin. Ze mogen dan goddeloze kinderen zijn, opstandige kinderen die de liefde van God hebben misbruikt. Maar hij is en blijft hun vader. Wij zijn uw volk. Heere, u hebt zich met ons verbonden. Er was een verbond. U bent de pottenbakker. Wij het leem. Wij hebben uw werk dan weliswaar geruïneerd. Maar we zijn toch het werk van uw handen. We hebben het beeld dat van u in ons ontsiert. Maar we dragen nog altijd iets van uw beeld. We zijn opstandig, maar u bent onze vader. Zo bidt de profeet. En dat is het geheim van het verbond. Het geheim van het geloof ook. Want hoe hebben wij God leren kennen? Hoe heeft de Heer Jezus ons leren bidden? Onze Vader in de hemel. En wat leert de Geest ons roepen? Abba, Vader. En dat appel, dat doet dus de profeet. Want God kan niet ontkennen dat hij zijn volk heeft gemaakt. Dat hij als een vader naar zijn volk heeft omgezien. Het is een gewaagd gebed, maar hij doet het toch maar. God kan niet ongedaan maken dat er iets is, een verbond. Dat hij de vader is. Zij zijn kinderen, zijn volk. Het volk heeft geen been om op te staan. Maar het enige wat ze kunnen doen is pleiten op die vadernaam van God. Gemeente, ik dacht, het is vrijmoedig. Maar laten wij de vadernaam van God in onze gebeden ook gebruiken. Ik moest even denken aan wat de catechismus daarover zegt in zondag 120. Waarom heeft Christus ons geboden om God als Vader aan te spreken? En dan is het antwoord: om terstond bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die de grond van het gebed vormen. Namelijk dat God door Christus onze Vader is. Om in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op te wekken dat God, dankzij de Heer Jezus, onze Vader is geworden. En dat wij ons, als wij hem met oprecht geloof lief hebben en in het geloof bidden, dat wat wij hem met een echt geloof bidden veel minder zal weigeren dan onze Vader soms aardse dingen ons zegt. Dat is mooi gezegd. Als je bidt, spreek dan God aan als je Vader met kinderlijk ontzag, met een eerlijk vertrouwen. Jesaja bidt, pleit het op de barmhartigheid van God. Hij roept God aan als Vader. Hij verootmoedigt zich. In het derde, hij bidt dat God zelf komt. En dat maakt het gebed wat vanmorgen centraal staat tot een echt adventsgebed. Jesaja doet een beroep op de Here om iets te doen aan de situatie van het volk. Het volk staat met lege handen. En die verlegenheid van het volk kan tot een gelegenheid voor de Here worden. Het is een gebed vanuit de diepte. Here, het gaat hem niet worden. Wij kunnen niet doen wat u van ons vraagt. De omstandigheden zitten tegen. Wij zitten u tegen. Maar als u komt met uw genade, dan kunnen dingen veranderen. Wij hebben gezondigd, maar als u komt met uw vergeving, dan kunnen dingen veranderen. Neemt u alstublieft de regie. Kom, Heere God. En als God aan de hemel scheurt en God zelf komt, wie krijgen we dan te zien? Is dat de man die vanuit Bosra naar Jeruzalem komt, recht op de profeet af? De man die het oordeel gaat voltrekken. Als God de hemel opent, dan zien we de Heer Jezus. Hij is Gods komen in eigen persoon. Is dat dan het antwoord? Zal alles anders worden? Jongelui, gemeente, kennen jullie dit wonderlijke verhaal? Aan het einde van de geschiedenis zijn miljoenen mensen samengekomen voor de troon van God. En ze staan te wachten op wat gaat komen. En er is één gespreksonderwerp dat ze bezighoudt. Hoe kan God nu in deze wereld al dat lijden toestaan? Zou God dan toch geen recht spreken? Hij zou eens meegemaakt moeten hebben wat wij hebben meegemaakt. Een zwarte man laat de striemen op zijn hals zien van de mishandeling. Een jong meisje staat wezenloos voor zich uit, ze is aan een jeugd misbruikt. In haar ogen schuilt een onpeilbaar verdriet. Een Jood toont het nummer van het concentratiekamp, Auschwitz. En er komt boosheid. En plotseling komt iemand op het idee: we zullen een proces tegen God aanspannen. En dat gebeurt. Ze wijzen een aanklager aan. Mensen met het recht van spreken. Een slachtoffer van ebola. Een meisje dat verkracht is. En samen worden ze het eens over de straf. God moet dat zelf ook maar eens allemaal ervaren. Hij moet geboren worden als een Jood. In erbarmelijke omstandigheden. Hij moet het weten dat niemand mag weten wie zijn vader is. Hij moest de dodelijke blik van de mensen de afwijzing maar eens voelen. Hij moet verwond worden. Onschuldig te dood gebracht worden. Een proces zonder genade. En dan als de mensen zijn uitgesproken, vaart er een huivering door de menigte. En de mensen buigen beschaamd hun hoofd en het wordt stil. En alle ogen gaan uit naar iemand die daar naar voren komt. Want daar staat Heer Jezus, het lam dat geslacht is. En niemand durft meer iets te zeggen. Want plotseling beseft iedereen, God heeft die straf al lang op zich genomen. De Jezus heeft al dat lijden in zijn eigen leven al doorstaan. En dat proces, dat oordeel, dat is door hem gedragen. Het is maar een verhaal. Maar toch, het evangelie is dat als die man komt, dat hij komt als een heiland, als een redder. En gemeente, dat vieren wij in deze dagen van Advent. We kijken uit naar kerst. Maar we weten dat die hemel, dat gebed van Jesaja al lang is verhoord. En dat God niet eerst als rechter is gekomen, maar als een redder, als een heiland. En dat God in de Heer Jezus naar ons mensen is toegekomen. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En als ze de Heer Jezus zien, dan kijken ze God de Vader in het hart. En dan zien ze zijn vaderhart kloppen. En toen Jezus gedoopt werd, ging de hemel open. Deze is mijn geliefde zoon. En de stem van de Vader klonk, hoor hem. En dat is de uitnodiging, dat is het appel, daar gaat het om. Dat wij ons op hem oriënteren, dat wij naar zijn stem luisteren, dat we elke keer weer aan zijn voeten zitten. Als onze heiland spreekt, dan komen dingen in beweging. Want in de Heer Jezus steekt God zijn armen naar ons uit. Hij is gekomen voor mensen die zijn vastgeroest, die geen uitweg meer zien. Voor mensen die in het donker zitten. Voor mensen met een geheim. Voor mensen die hebben gezondigd. Mensen die allerlei dingen in hun leven hebben gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Hij is gekomen voor mensen zoals wij. Maar dat is de weg die hij wilde gaan. Die ons redding bracht en leven. Hij kwam om onze plaats in te nemen. Hij de straf, wij de vrijspraak. Wij mogen vanmorgen het evangelie horen. Ja, je mag een kind zijn van deze Vader. Je mag zijn vergeving ontvangen. Je mag opnieuw beginnen. Je mag je geborgen weten in zijn liefde. Waarom? Omdat die hemel is opengegaan. En onze heiland is gekomen. Met kerst. En het werd Goede Vrijdag. En toen stierf hij voor onze zonde aan het kruis. En het werd Paas. En hij stond op uit de dood en verbrak de macht van de zonde en de dood. En het werd Pinksteren en God schonk zijn Heilige Geest. Wat meer heeft deze Vader voor jou, voor u en mij kunnen doen? Geloof het evangelie. En leef eruit. Wij mogen kinderen zijn van de Vader. Niet vanwege onszelf, maar omdat Heer Jezus ons zo uitnemend heeft lief gehad. Laten we hem daarvoor eren en danken. En ons leven elke keer weer opnieuw aan hem gewonnen geven. Opnieuw in zijn handen leggen. Dank u Vader voor dit evangelie. Dank u voor uw lieve Zoon, onze Heer en Heiland. En de gemeente zegt, Amen.